voor je bidden?
Zeker.
Vader, heilig is uw naam. Daar hebben we net over gezongen. Heer, nu gaan we uw woord openen. Om daaruit te leren. En de agenda gaat erover spreken. Heer, gebruik haar. Gebruik haar stem en haar woorden. Om ons te leren. Om ons te onderwijzen. Heer, over uw grootheid. En over uw trouw en uw goedheid. Heer, we houden van u. Dat willen we ook naar u uitspreken. We houden van u. Dank u wel dat u hier aanwezig bent en door Arenda wilt spreken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Dankjewel ook aan de band. Ontzettend mooi hoe jullie ons meenemen in aanbidding. En het is ook heel bijzonder hoe het aansluit bij waar ik over wil spreken. Want ik wil vandaag met jullie spreken over de Bijbelse feesten. De Bijbelse feesten hebben zoveel informatie voor ons. Het is echt belangrijk dat we daar meer van ontdekken, want God spreekt er doorheen. En ik denk aan het eind, misschien ben je ermee bekend, dan hoor je iets niet nieuws, en misschien helemaal nog niet. Dan hoop ik dat je diep geraakt zal zijn door Gods hart voor ons. Ik ga beginnen met een heel stukje lezen uit Leviticus 23, want daarin worden de Bijbelse feesten in zijn geheel door God besproken. Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op een vaste gestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden. Ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de 1e dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag je dan doen. 7 dagen lang moet u de Heere een vuuroffer brengen, aanbieden. Op de 7e dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet dan de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van 1 jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere. Een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren, zonder enig gebrek, van 1 jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als het beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag een enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal en heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. En nu moet de Heere een vuuroffer aanbieden. De Heer sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heer een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heere, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de negende dag van de maand moet u uw sabbat vieren vanaf de avond tot de volgende avond. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e van de zevende maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heer een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers. Al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbat van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heer 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. Dat feest voor de Heer moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heer uw God. En zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Een heel stuk. Zoals je hoort begint God met de Sabbat. Dat is een studie op zich. Ik denk dat we daar heel veel over te leren hebben, maar daar wil ik me vanochtend niet op richten. Ik wil me richten op de 7 feesten die God beschrijft. En ik heb een overzichtje ervan gemaakt, want het is best wel heel veel tekst. En zoals u ziet, we hebben een aantal feesten die duren 1 dag. Er zijn 3 feesten die duren 7 dagen. Er zijn 3 oogstfeesten. En er zijn 3 feesten waarbij ze naar Jeruzalem toe moeten. Ik heb daar Jeruzalem bij Pesach staan. Maar die 3 die vallen in 1 periode. Dus in dat moment zijn ze in Jeruzalem. Er staat niet dat wij als christenen deze feesten moeten vieren. De Romeinen, daarin schreef Paulus aan, dat wij niet gebonden zitten aan vaste tijden voor feestdagen. Maar we lezen ook in Colossense dat het wel een schaduw is. En als God een schaduw geeft, zit er een belangrijke betekenis achter. Dus is het wel aan ons om het hart daarachter te leren kennen. Het eerste feest, het Pesachfeest. De volgende dia mag. Pesach, ik zal Pesach gebruiken, maar het is het Hebreeuwse woord voor Pascha, dat is Aramees. En God spreekt al over Pesach in Exodus 12. Op dat moment is Israël in Egypte. Ze zijn al wel het volk, want God heeft Abraham al beloofd een volk te worden. Maar ze leven in onderdrukking in Egypte, onder een zwaar regime van de farao daar. God roept Mozes dan om farao te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. En God stuurt plagen als oordeel over het regime van de farao. En net voor de 10e plaag draagt God Israël op om klaar te zitten en een bepaalde specifieke maaltijd te eten. En bij die maaltijd hoort een lam zonder enig gebrek. Ze moeten dan het lam apart nemen, een aantal dagen goed bekijken, is het zonder enig gebrek. Vervolgens, als de avond valt, bij de Joodse gebruiken is het zo dat de avond is de dag, begint van de dag. Dus vanavond als de zon ondergaat, begint de maandag. Als de zon dan ondergaat, dan moeten ze het lam slachten, het bloed vraagt God om aan de deurposten te smeren. Vervolgens het vlees ervan te eten, samen met bittere kruiden en ongezuurde broden. Want, zegt God dan in Exodus 12, en het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zegt God, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. God belooft te gaan oordelen over het land Egypte, over het regime van de farao. Maar ieder die het bloed van het lam aan de deurpost van zijn huis heeft gesmeerd, die is beschermd. Het bloed was dus een teken van geloof in Yahweh. Pesach gaat over de genade van God. Hij zegt, als jij het bloed aan de deur van je deurpost hebt, dan zal ik voorbij gaan met mijn oordeel. En vervolgens red ik je uit de klauwen van het regime. Dus Pesach gaat over genade en over bevrijding, over redding. Door het bloed van het lam gaat God met zijn oordeel voorbij. De dag erna vieren ze het feest van de ongezuurde broden. Een feest dat 7 dagen lang duurt. En er mag geen enkel stukje zuurdesem in het huis gevonden zijn. Dit ongezuurde brood is dus een onderdeel van die Pesachmaaltijd. En het herinnert aan de snelle uittocht uit Egypte, waarmee God het volk redde. Maar het herinnert vooral aan dat er geen zuurdesem mag zijn. Want zuurdesem staat voor zonde. En God vraagt als het ware aan het volk, willen jullie als antwoord op mijn genade en mijn bevrijding jullie huis schoonmaken van zuurdesem? Willen jullie ervoor kiezen om als antwoord op mijn redding heilig en zonder zonde te leven? En dit is voor God zo belangrijk dat het 7 dagen lang duurt, dit feest. Binnen deze 7 dagen is er nog een feest. Het feest van de eerstelingen. En dit is de start van het oogstseizoen. En God vraagt aan het volk of zij het eerste deel van de oogst op dat moment gerst aan God willen geven. Willen jullie het aan mij brengen als een blijk van vertrouwen en eer aan mij? En het is een beweegoffer dat de priester dan brengt. Het volk toont hiermee vertrouwen in God. En daarmee werd de hele oogst geheiligd. Door dit stuk apart te zetten werd de hele oogst geheiligd. Het eert God dat zij het eerste en het beste deel aan hem geven. En er wordt vaker gesproken over een beweegoffer. En dat heeft ermee te maken dat het vooroverbuigen is een overgave aan God. En het terugbuigen is een ontvangen van God. Dan 7 weken, 50 dagen later, na het feest van de eerstelingen, is het volgende oogstfeest het wekenfeest. En hierbij werd het eerste tarwedeel aan God gegeven door middel van een beweegoffer. Opnieuw een bewijs van vertrouwen en dankbaarheid en eer aan God. Ook hiermee werd de hele oogst geheiligd. Maar het is ook 7 weken na de uittocht uit Egypte dat God het volk de wet, de Torah, geeft. Een verzameling leefregels voor het volk voor een reis op aarde. En die hoorden bij het leven binnen het verbond dat hij met hen sloot. En het leerde ze anders denken. Het leerde ze Gods perspectieven zien in plaats van datgene wat ze in Egypte hadden meegekregen. Ze leerden hoe ze als een bevrijd volk moesten leven. God bevestigt daarmee ook het verbond dat hij met ze sluit en dat ze daarmee een heilig, apart gezet volk zijn. Dan het volgende feest wat beschreven wordt is het Bazuinenfeest. En dit feest begint op de eerste van de maand Tishri. Bij het zichtbaar worden van de nieuwe maan. En dat is een bepaald moment voor de maandkalender. Maar niemand wist precies wanneer die nieuwe maan zou komen. Als het ware de nieuwe dag. En men moest waakzaam zijn. Want niemand wist de dag of het uur dat de maan zou komen. Er wordt weinig beschreven over dit feest door God in de Bijbel. Over de andere feesten kun je op meerdere plekken wat vinden, maar hier niet zo heel veel over. Maar wat we weten, het is een dag van complete rust. Het is een gedenkdag en een dag vol verwachting. En er klinken bazuinen. Dan in diezelfde maand, op de 10e van de maand Tishri, is het grote verzoendag. En dit is de meest heilige dag van het jaar. Een dag waarop het hele volk zich verootmoedigt, zichzelf neerlegt en erkent: God, u bent onze God. De hoge priester gaat dan namens het volk, het heilige der heiligen in. Je had in de tempel of in de tabernakel toen, had je verschillende gebieden, verschillende ruimtes. En de achterste ruimte was het heilige der heiligen. Dat was afgeschermd met een groot voorhangsel, een soort van gordijn. En daar kon niemand levend zijn, want Gods heiligheid was daar, Gods aanwezigheid. En daar kan niemand van de mensen zonder te sterven aanwezig zijn. Maar de hoge priester gaat die dag in speciale kleren met een speciaal offer naar binnen. En een deel van die offer, van het offer omvat twee bokken. Er werd dan een lot geworpen en werd bepaald welke van die twee bokken het zondoffer zou worden, dat ook geslacht ging worden. Met het bloed van het zondoffer, wat geslacht wordt op dat moment, wordt er verzoening gedaan, maar moet de tent van ontmoeting en het altaar ook gereinigd worden, of daar moet over verzoening gedaan worden door de hoge priester. Want daar komen het hele jaar door de mensen binnen die belijden hun zonden, die offeren. Dus het wordt soort van vervuild. En op dat moment wordt de tent van ontmoeting gereinigd. Dan komt de hoge priester naar buiten en iedereen weet, er heeft verzoening plaatsgevonden met God. Dan legt de hoge priester zijn handen op die andere bok die nog leeft. En daarmee komen als het ware alle ongerechtigheden van het volk op die bok. En die wordt dan de woestijn ingestuurd, ergens van een afgrond afgegooid. Het is een hele serieuze dag. Een dag dat er verzoening gedaan wordt en een reiniging plaatsvindt. En dan 5 dagen later is het loofhuttenfeest. En ook dit feest duurt 7 dagen lang. Het heet ook wel Sukkot. En Sukkot betekent tabernakels, wat hutten betekent. God vraagt dat ze 7 dagen lang wonen in zelfgebouwde hutten. Grote Verzoendag was een serieus feest, maar dit is een feest waarvan God zegt, ik wil dat je blij bent, ik wil dat je feest viert. Denk eraan terug dat je in hutten woonde, terwijl ik jullie uit Egypte heb gehaald op weg naar het beloofde land. Het is ook een feest, of het is ook de afsluiting van het oogstjaar, en het wordt ook wel de feest van de inzameling genoemd. En deze oogst bevatte druiven, olijven, fruit. De wijnpersen stonden klaar, de olijfpersen stonden klaar. De schuren waren vol en God vroeg opnieuw, wil je aan mij het beste deel geven en in Jeruzalem komen daarmee? Het is in deze periode dat de tabernakel gebouwd werd. En in dezelfde periode, jaren later, dat de tempel ingewijd werd door Salomo. De woonplaatsen van God, die allemaal afspiegelingen hadden in hoe ze gebouwd werden van de hemelse tempel van God. Dit is het 7e feest. En net als de 7e dag is dit het hoogtepunt van alle feesten. In de tijd dat Jezus op aarde was, vierden ze ook deze feesten. Precies op de dag dat Pesach bijna begint en het lam voor het volk binnen wordt gebracht in Jeruzalem, komt Jezus Jeruzalem binnen. Net als het lam wordt hij 4 dagen lang ondervraagd en bekeken of er enig gebrek in hem was. Maar niemand vond een gebrek in Jezus. Hij had niks verkeerd gedaan. Dan die woensdagavond, als zonsondergang valt, viert Jezus met zijn discipelen, met zijn vrienden, het laatste avondmaal. De sedermaaltijd van de Pesach, van het Pesachfeest. Tijdens deze maaltijd biedt Jezus het nieuwe verbond aan. Ik sluit met jullie een nieuw verbond en ik zal het bekrachtigen met mijn eigen leven. De discipelen snapten dat nog niet. Maar dit was het moment dat Jezus het oude, door God ingestelde feest koppelde aan de nieuwe werkelijkheid waarin hij zichzelf zou geven. Ditmaal niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen die dit zou geloven. De ochtend na deze maaltijd, als de hoogpriester het lam, het Pesachlam, aan het altaar vastbindt om te gaan slachten, wordt Jezus vastgebonden aan het kruis. En als het dan 3 uur 's middags is en het lam geslacht wordt, sterft Jezus vrijwillig aan het kruis. Maar kort hierna zal het feest van de ongezuurde broden beginnen. En dan mochten ze geen werk meer doen, dus moest Jezus snel begraven worden. Ook in die tijd moest al het zuurdeesem uit de huizen worden verwijderd. En voordat Jezus gevangen genomen wordt, is hij in de tempel en veegt hij de tempel schoon van alles wat niet was tot eer van Gods naam. Hij zegt, ik wil dat het een huis is van gebed. Dit is mijn vaders huis. Dus daar laat Jezus ook zien, ik wil dat het huis gereinigd is van die zuurdeesem, van zonde. En dat God centraal staat. Jezus stierf. Zijn lichaam werd gekruisigd. Het bloed vloeide. Het nieuwe verbond met zijn lichaam bekrachtigd, met zijn offer, was een verbond voor iedereen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor ons. Wie dit bloed nu aanneemt, wie dit offer aanneemt, smeert als het ware Jezus bloed aan de deurposten van je hart. En dat betekent dat God met zijn eeuwig oordeel aan jou voorbij zal gaan. Mag God volgen ook om ongezuurde broden te eten en om klaar te staan. Jezus werd niet alleen het Pesachlam, maar hij werd ook het smetteloos offer. Dat hoorde bij het feest van ongezuurde broden. En hij vraagt aan ons, ik geef je mijn genade. Mijn bloed mag aan jouw deurposten. En ik red je en bevrijd je uit de greep van de duivel, van de eeuwige dood. Wil jij eens antwoord op mij? Jouw leven schoonhouden. Jouw leven zuiveren. Wat jou betreft heilig leven. Het is onze verantwoordelijkheid om ons huis zuiver te houden. Het is onze verantwoordelijkheid om een heilig leven te leven tot het moment dat Jezus terugkomt. In de tijd dat Jezus stierf, viel het feest van de eerstelingen op Nissan 17. Precies de dag dat Jezus opstond uit de dood. Het was de start van het oogstseizoen. En het volk brengt het eerste deel van de oogst. En door het heiligen van deze eerstelingen, zoals het ook al werd genoemd, werd de oogst geheiligd. Jezus wordt de eersteling genoemd van hen die ontslapen zijn. De eerste die opstond uit de dood. De eerste van de grote oogst die zal volgen. Ieder die in hem gelooft en met hem sterft en opstaat, is deel van deze heilige oogst. 40 dagen na zijn opstanding gaat Jezus terug naar zijn vader, waar hij nog steeds zit aan de rechterhand. De discipelen die gingen naar Jeruzalem. Het leven ging door en het wekenfeest zou komen. Dan 10 dagen later, na Jezus' hemelvaart, dus precies die 50 dagen na het feest van de eerstelingen, komt de Heilige Geest en vervult de harten van de gelovigen. Tijdens het wekenfeest bracht de hoogpriester 's ochtends een beweegoffer door middel van onder andere 2 broden in de tempel. De discipelen zitten op dat moment in de bovenkamer, waar zoals Jezus ook bevolen heeft, en ze brengen hun lofoffer. Jeremia had lang geleden al geprofeteerd dat de Heilige Geest zou komen en de wet van God in onze harten zou schrijven, in de harten van de mensen. De Heilige Geest is gekomen om ons te verzegelen, als het ware te bestempelen. Jij hoort bij ons, je bent deel van het gezin van God, deel van die heilige oogst. Maar de Heilige Geest komt ook om ons te onderwijzen, om ons denken te vernieuwen, om te onderwijzen wat Gods waardesysteem, wat Gods wet is. Hij leert ons leven vanuit Gods perspectief. Hij leert ons leven als bevrijde mensen. Als je ergens van bevrijd wordt, dan laat je een oud kader achter. Maar dan heb je niet meteen een nieuw kader en weet je niet meteen hoe je moet leven als een bevrijd mens. De Heilige Geest wil ons dat leren. Jezus heeft de wet vervuld, hij heeft hem niet afgeschaft. Hij heeft hem zelfs versterkt, lezen we in de bergreden. En dat betekent dat we het nodig hebben om onderwezen te worden door de Heilige Geest. En wat het mooie is, want van onszelf kunnen we daar nooit aan voldoen. Maar hij bekrachtigt ons met bovennatuurlijke kracht om te wandelen in dat waardesysteem. Tot zover de vervulde feesten. Zoals je ziet, het is een hele lijn. Het is niet een jaarcyclus van Israël. Er zit een heel plan achter wat veel groter is als dit. En we zijn over de helft van de feesten periode. En het eerste feest dat nu in vervulling zal gaan, is het bazuinfeest. En zoals ik al zei, er is niet zo heel veel over te vinden. Maar we kunnen wel dingen vinden over waar bazuinen voor gebruikt worden. Het wordt gebruikt bij de strijd. Gods stem klinkt als bazuinen, lezen we in Exodus 19. Bij de kroning van een koning, bij de verzameling. We lezen ook dat het gebruikt wordt bij de opstanding uit de doden. Bij de wederkomst van Jezus. En in Jozua 6 lezen we dat God Israël vraagt om 7 dagen rondom Jericho heen te lopen. En die 7e dag ook 7 keer. En voorop lopen 7 priesters met bazuinen. En die 7e keer, op die 7e dag, als ze de bazuinen laten klinken, dan wordt zoals beloofd de overwinning gegeven, wordt zichtbaar. In 1 Korinthe 15 verwijst Paulus naar die laatste, die 7e bazuin. Het moment dat Jezus terugkomt en de gemeente hem tegemoet zal gaan. 1 Thessalonicenzen 4 en 5, Openbaring 11, je kunt erover lezen. Het bazuinenfeest mag een oproep zijn tot grote waakzaamheid en verwachting, waarbij we leven alsof Jezus elk moment kan terugkomen. Denk aan die 10 maagden die wachten op de bruidegom. En Jezus gaat terugkomen. Een belangrijke vraag aan ons is dan, leef je met verwachting? Stel, Jezus komt nu terug. Ben je er klaar voor? Wat vindt hij in jouw hart? Kijk, als jongere dacht ik wel, ja, maar ik wil eerst nog trouwen en kinderen krijgen. En die verlangen zijn zo van God, die heeft hij in ons gelegd. Maar ik ontdek steeds meer dat God zoveel meer is dan mijn verlangens en mijn wensen. En als Jezus nu terugkomt, wat vindt hij dan? Waar is je hart vol van? Waar is je leven vol van? Is hij jouw eerste liefde? Of mag je achteraan sluiten in alle dingen die hij belangrijk vindt in jouw leven? Grote Verzoendag is het volgende feest dat zal volgen. En een deel van het feest is al vervuld door Jezus. Hij werd het zondoffer, die bok die stierf. Het offer voor de Heer. Verzoening betekent dat de relatie hersteld is. De mens was uit de relatie met God, maar door het offer van Jezus is er verzoening tussen God en mens mogelijk geworden. De bevrijding van Pesach geldt voor nog niet bevrijde mensen. Maar verzoening en reiniging voor degenen die bevrijd zijn, maar daarna nog zondigen. We lezen in Hebreeën dat Jezus de eeuwige hoge priester is geworden. Hij is niet alleen het zondoffer geworden, maar hij is ook de hoge priester. Hij heeft het offer, zijn eigen leven, aangeboden aan God de Vader in de hemelse tempel waar hij nu is. En waar hij is als middelaar en als hoge priester. Daar is hij nog steeds. En zijn offer is eenmalig gebracht, maar het proces van reiniging duurt voort. Dat voorhangsel, dat gordijn tussen het heilige, de heilige en de mensen is gescheurd op het moment dat Jezus stierf. Het is niet meer nodig. We kunnen tot de Vader komen, maar wel langs Jezus. De enige weg tot God is de weg van Jezus. En de tent van ontmoeting, die moest gereinigd worden. Die was vervuild door het jaar heen. Nu woont God in ons, door middel van de Heilige Geest. Wij hebben het nodig dat wij dagelijks gereinigd worden. En die reiniging betekent dat wij ons bekeren, beseffen. Wij hebben iets gedaan wat niet bij u past, Heer. Dat wat niet in uw waardesysteem past. We bekeren ons, wilt u ons vergeven. En dan is daar die reiniging van Jezus. En hij bedekt ons dan met zijn bloed. Maar dit betekent dus wel dat zonder besef en bekering blijvend nodig is. Het feest van ongezuurde broden was ons antwoord, is ons antwoord. Maar dat gaat door tot Jezus terugkomt. En als je tot geloof komt, kun je denken, dan moet ik alles perfect doen. Maar dat kan ik helemaal niet en dat klopt ook, dat kunnen wij ook helemaal niet. Maar God heeft voorzien in die voortdurende reiniging. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om onszelf te blijven onderzoeken. Is ons huis schoon? Zijn er zonden in ons leven? Leef ik heilig? De Heilige Geest die helpt je met bovennatuurlijke kracht om te leven naar Gods waardesysteem. Jezus bloed reinigt ons van elke zonde. Hij is en blijft genadig. Het is aan ons om onze liefde aan hem zichtbaar te maken. Door onze dagelijkse keuzes, door de keuzes van grote dingen. Je ziet steeds meer dat er een dwaalleer ontstaat die zegt, het maakt niet uit wat je doet als het maar liefde is. Dat is pertinent niet waar. Maar ik zie ook dat niet heel veel mensen precies weten wat er staat in de Bijbel. Wat is het waardesysteem van God eigenlijk? We hebben het wel nodig dat we dat kennen. Want God zegt, je kunt het lezen en je kunt er met mij over spreken. God bevraagt ons daar wel op. Weet je, het gaat er niet om dat je perfect leeft, want dat kun je niet. Maar wel dat je hart er intentioneel op gericht is. Dat je leeft, dat je kiest om te leven naar zijn wil. En de Heilige Geest wil je helpen, je vormen en je kneden om dit te doen. En Jezus komt terug. En dan komt hij uit de hemelse tempel en iedereen zal hem zien. Het betekent dat je keus vaststaat. Heb je voor Jezus gekozen? Heb je dat niet? De keus staat dan vast. En er blijkt dan die verzoening, die blijkt gedaan te zijn. En voor ieder die voor hem heeft gekozen, al zijn volgelingen, is de weg helemaal open. En op een ieder die dat niet heeft gedaan, zullen dezelfde oordelen vallen als wat we ook lezen in Exodus. Het is tijd dat we nadenken, staat onze keus vast? Aan iedereen is dat vrij, maar de mensen die we kennen die nog niet gekozen hebben, ze hebben dat nodig om te weten, waar kies je voor, want Jezus komt terug. Het is een serieus feest, Grote Verzoendag, en het gaat vervuld worden. Maar dan volgt Loofhuttefeest, een feest van grote blijdschap. En ook hiervan heeft Jezus al een deel vervuld. Want in Johannes 1, vers 14 staat, het woord heeft onder ons gewoond, het heeft onder ons getabernakeld. Jezus woonde onder de mensen. Hij was met ons, God met ons, Immanuel. En zeer waarschijnlijk is hij geboren rondom dit feest. Niet in onze decembermaand. Jezus werd ook niet geboren in een stal, want het is tegen de reinigingswetten in. Maar hij werd wel gelegd in een kribbe. En dat is niet een voerbak, dat is een broodbak. Waarin brood in linnendoeken gewikkeld gelegd werd om vers te houden. Jezus werd in doeken gewikkeld. Jezus, het brood des levens. Werd geboren in Bethlehem. En weet je wat dat betekent? Huis van brood. Het was een pelgrimsfeest. Ze moesten naar Jeruzalem. Dus het was hartstikke druk. En Maria en Jozef hadden dus geen plek om te slapen. Maar wat waren daar genoeg? Loofhutten. Jezus is zeer waarschijnlijk geboren in een loofhut. En de engelen verkondigen blijdschap en vrede aan de herders. Precies het thema van dit feest. Loofhuttefeest is het laatste feest dat gevierd gaat worden. En alle oogst wordt binnengehaald. En zoals ik al zei, de oogst staat vast. Op dat moment. Ieder heeft zijn keus kunnen maken. En God vraagt van de mensen dat het feest in zijn aanwezigheid gevierd zou worden. De feesten in zijn aanwezigheid. Maar door de inwoning van de Heilige Geest kunnen wij voortdurend stilstaan en vieren wat God voor ons doet en heeft gedaan. En nog zal doen. Israël vierde dat ze onderweg waren geweest, in loofhutten hadden gewoond en God zijn beloofde land had gegeven. En wij geloven dat we het koninkrijk al ten dele kunnen zien, maar in zijn volheid nog gaat komen. We zijn als het ware ook onderweg naar het beloofde land. Het moment dat zal komen, waar de eeuwige toekomst zal starten, waar alle tranen gedroogd zullen zijn en de pijn voorbij is, waar het kwaad werkelijk overwonnen is en Jezus en God zelf onder ons zullen wonen. Die Bijbelse feesten, zoals je hoort, vormen een heel reddingsplan. Het is niet een jaarlijkse cyclus. Wij leggen vaak uit dat het reddingsplan betekent dat Gods Zoon Jezus stierf voor ons en wij zijn daarmee gered van en vergeven van zonde. En dat is helemaal waar. Maar zoals je hoort is het maar zo'n klein stukje. Het is de start van een heel verhaal. Het is niet gelukkig, maar we zijn gered en we zijn bevrijd uit Egypte. Dat is hartstikke waar. Maar het is zoveel meer. Want God wil met ons regeren, nu al. En straks, als hij terugkomt, als het duizendjarige rijk zal starten, dan verder. De feesten gaan over Gods liefde voor ons en onze liefde voor hem. Over discipelschap en over onze toekomst. Alles zit erin verweven. Er wordt wel verschillend gedacht over de vervulling van de drie nog te vervullen feesten. Het bezuinenfeest heeft ermee te maken dat Jezus terugkomt met de komst van een nieuwe dag. Sommigen zeggen het is het moment dat de gemeente opgenomen wordt. Sommigen zeggen dat is wat later. Loofhuttefeest, de een zegt het is de start van het duizendjarige rijk. De anderen zeggen nee, dat is tijdens de grote verdrukking. Maar wat zeker is, Jezus komt terug. Wij zullen hem ontmoeten. En hij zal afrekenen met het kwaad. En wij zullen met hem regeren. 1000 jaar lang en na deze 1000 jaar Openbaring 21 vertelt dat de Vader zelf met het hemels Jeruzalem zal neerdalen op aarde. En voor altijd onder ons zal tabernakelen. Van alle feesten is Jezus de vervulling van de bijbehorende offers. Wij hoeven nu geen dieroffers meer te brengen, geen graanoffers, maar God vraagt wel een offer van ons. Jezus heeft alle offers met zijn eigen leven betaald. En in verbond leven met God betekent dat wij onszelf aan hem geven. Ons offer is onszelf aan hem geven. Dat betekent al mijn tijd, mijn aandacht, mijn liefde, mijn geld, mijn verlangens, mijn dromen. Het is een leefstijl van aanbidding. Aanbidding is niet het zingen van liederen. Aanbidding is een levensstijl waarbij we zeggen: Heer, u mag alles hebben wie ik ben. En daarvoor hoeven we niet meer naar de tempel, maar dat kan altijd, op elk moment in ons leven. Heb jij het bloed van Jezus aangenomen en aan de deurposten van je hart gesmeerd? Het eerste feest. Dan mag je weten dat Gods eeuwige oordeel aan jou voorbij gaat en je gered bent uit Egypte. Heb jij je leven aan hem overgegeven en gezegd: Heer, hier ben ik. Wat mij betreft kies ik ervoor om zonderloos te leven, heilig te leven zoals u dat wil. Dan mag je weten dat de Heilige Geest jou verzegeld heeft, dat jij deel bent van die heilige oogst. Oh sorry, net dat zeg ik verkeerd, het derde feest, dat je deel bent van die heilige oogst, waarvan Jezus de eerste is die opstond. Er is geen twijfel meer dat je bij hem hoort. Maar ieder, dat vierde feest, mag dan weten dat de Heilige Geest in je is komen wonen. En de Heilige Geest als een verzegeling op jou is en jou Gods waarheid wil vertellen. Zijn waardesysteem bekend wil maken en jou wil helpen met bovennatuurlijke kracht om daarnaar te leven. Je bent deel van zijn gezin. Luister hier. Zoek je Gods waardesysteem of leef je nog alsof je in Egypte leeft? Ben je bereid om alles los te laten? Te geloven en te vertrouwen dat God een betere toekomst voor je heeft, een beter land voor jou heeft, als wat je nu zelf denkt. We vinden het zo lastig om onze eigen agenda, ons eigen plezier, onze dingen los te laten. En we vinden het ook lastig om tijd te nemen met God, vasten, vinden we ingewikkeld. Wat mag het ons kosten als God alles gegeven heeft? De Heilige Geest woont in ons, maar dat betekent niet dat hij het overneemt. Wij zijn nog steeds in charge. Maar het is aan jou en mij hoeveel ruimte hij krijgt om ons te onderwijzen, om ons te vormen en ons te kneden. En dan nog iets. Mag de Heilige Geest je ook laten zien? Als hij dingen wil doen die wij anders vinden. Wij willen heel graag geloven wat wij makkelijk vinden en kennen. Maar God werkt soms ook anders. En Jezus waarschuwt ons tegen aanstoot aan hem, omdat hij wel eens anders kan gaan doen dan wij denken of bekend mee zijn of verwachten. Willen we de Heilige Geest dan ook volgen en zijn werk in ons laten doen? 5. Verwacht je Jezus? Stel, hij komt nu terug. Wat treft hij aan in jouw hart? Wat treft hij aan in onze gemeente? Zijn wij op hem afgestemd? Of laten we ons afleiden door dingen? Maar wat je antwoord ook is, er is voortdurende reiniging. Voor jou, voor mij, voor ons. En Jezus pleit voortdurend. Er is voortdurend reiniging beschikbaar. Als jij berouw toont, als jij je bekeert van een kleine zonde, van een grote weg. Er is reiniging. Er is vergeving. Jouw zonden worden dan bedekt. En wanneer Jezus terugkomt en ons al zijn smetteloze bruid tot zich neemt, dan zullen wij ten volle beleven wat we nu al geloven en ten dele ondervinden. En dan, zoals 1 Korinthe 13 zegt, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Als je dit hoort, wat raakt God aan bij jou? Wat ligt hij bij jou op? Kom je tot de ontdekking dat je misschien Gods waardesysteem nog niet zo goed kent? Of knaagt het ergens aan je omdat je nog een zonde niet los hebt gelaten? Of ontdek je, ik weet nu dat ik voor eeuwig verlost ben van het eeuwig oordeel. Wat wil God aan jou oplichten? En ik wil even een moment stilnemen dat je daar zelf met God over na mag denken. Want God wil dingen aan je oplichten. We hebben diep ontzag voor u. U bent zo groot. Uw plan is zo volmaakt, want u bent zo volmaakt. Hier alles klopt. Alles schuift in elkaar. En Jezus, u bent van alle feesten de vervulling geworden. Wat betekent hier dat ik nu voor u kan staan? Deel van het gezin van de Vader mag zijn. En mijn toekomst ken, dat ik voor altijd met u zal zijn. Jezus, dank u wel dat u de vervulling bent van al deze offers. Waardoor ik kan leven en niet eeuwig verloren zal zijn. Dank u, Vader, voor uw volmaakte plan, Heer. U wist vanaf het begin dat u ons maakte, dat u een plan had, dat we voor altijd bij u zouden zijn. En Heer, u heeft het helemaal uitgerold. Eerst aan Israël verteld en vervolgens, Heer, geldt het voor ons. Wat een genade, Heer. We zijn gered en bevrijd vanuit de macht van de duivel. De eeuwige dood gaat aan ons voorbij, Heer. Uw oordeel gaat aan ons voorbij. Heer, wat ons betreft en mij betreft, Heer. Ik wil zuiver voor u leven, Heer. Ik wil doen wat u zegt en ik wil ontdekken, Heer, wat u nog veel meer spreekt. Heer, werk in mij uit, werk in ons uit, Heer. Wat u belangrijk vindt, uw waardesysteem, Heer. Heer, want u komt terug. U komt terug en er zal een nieuwe dag beginnen. Heer, en maak ons ook vol liefde voor de mensen die u nog niet hebben gezien, Heer. Help ons om, Heer, ook dit reddingsplan aan hen te delen. Zodat ze zo vele, Heer, zullen zijn als u terugkomt. Als de oogst vastgesteld is, Heer. Vervul ons met uw liefde. De liefde die u voor ons hebt, Heer. Dat wij die ook voor anderen zullen hebben. Heer, ik heb diep ontzag voor u. Ik leg mijn leven neer voor u. In Jezus' naam.